Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Welkom bij de podcast. Ik ben Rudy Volkersma, lector Circular Plastics bij NL Stendum. En in deze aflevering hebben we het over biocomposieten als oplossing in gebiedsontwikkeling. Mijn gasten zijn Joost van der Wal en Renske Rozier. Welkom. Misschien kunnen jullie je even kort voorstellen. Renske?
Ik ben Renske Rozier. Ik werk als innovator en aanjager duurzaam bouwen bij Friso Bouwgroep.
Dankjewel. Joost?
Joost van der Wal. Ik werk als adviseur duurzame infra bij de provincie Drenthe. En ik hou me bezig met alles met betrekking tot CO2-reductie en circulariteit in de infraprojecten die we als provincie doen.
Dankjewel. Goed, het thema biocomposieten. Misschien is het goed dat ik even een korte inleiding geef wat biocomposieten eigenlijk zijn. We kennen allemaal Fokker, die bouwt vliegtuigen. We kennen de Formule 1. Dat zijn materialen die daar gebruikt worden waarbij kunststof wordt gecombineerd met vezels. En in dat geval zijn dat koolstofvezels of aramidevezels. Soms ook glasvezels. Dat zijn materialen die vaak heel stijf zijn, heel lichtgewicht, voor high-tech toepassingen worden gebruikt. Maar dat is voor veel toepassingen helemaal niet nodig. En daarom hebben we sinds een, laten we zeggen, 20 jaar biocomposieten ontwikkeld. En dat is eigenlijk hetzelfde principe. Je hebt een vezel, je hebt een plastic, dat meng je met elkaar en heb je een composiet, een biocomposiet. En in het geval van biocomposieten zijn de vezels niet op basis van arabine of koolstof, maar het zijn natuurlijke vezels, zoals hennep, vlas, jute. Eigenlijk alle planten waarin celluloseachtige vezels zitten, die kun je gebruiken om vezels van te maken, natuurlijke vezels. Nou, en als je die combineert met een kunststof die gemaakt is uit hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld PLA is een voorbeeld, maar ook polyesters kunnen we maken op basis van hernieuwbare grondstoffen, dan heb je een biocomposiet. Nou, toepassingsmogelijkheden die zijn legio. Voor meubilair is het toepasbaar, in de bouw en infra. En ja, tijdens deze podcast gaan we ons richten op de bouw. Renske, kun jij eens vertellen waar jullie als Friso Bouw mee bezig zijn? Wat voor soort projecten gerelateerd aan biocomposiet waar jullie spelen op dit moment?
Op dit moment gebruiken we vooral de biocomposieten als gevelbekleding. Die hebben we al een paar keer toegepast en passen we nu ook toe bij ons eigen kantoor. We zien daar nog wel mogelijkheden voor andere toepassingen. Zo hebben we het al eens gehad over kunnen we misschien een biocomposiet gebruiken om wapeningstaal te vervangen of juist andere plastic elementen in de bouwelementen die we maken.
En heb je al een beetje het idee hoe dat materiaal zich houdt in vergelijking met bijvoorbeeld beton of staal?
Dat is nog wel echt in het begin van het onderzoek. Zoals ik zei, we hebben nu vooral gevelbekleding toegepast. Dat houdt zich eigenlijk best wel goed als je het vergelijkt met hout. En daarvoor wordt ook vaak gekozen door woningbouwcoöperaties in verband met het onderhoudsvriendelijke. Maar hoe ze het zich constructief gaat houden, dat is wel echt een hele interessante om te gaan uitzoeken.
En hoe gaan jullie dat testen? Gewoon door het te proberen, te monitoren komende maanden, jaren, hoe dat materiaal zich houdt? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe meet je dat?
Ja, wat we zelf heel graag willen is dat we het inderdaad gaan proberen. Ik denk dat wij zijn echte doeners, dus we houden van proberen. Dus een goed netwerk eromheen bouwen, daar de juiste mensen erbij betrekken en dan kijken wat we daarmee kunnen doen.
En loop je daar ook tegen allerlei normen en wet en regelgeving aan? Of zeg je, we proberen het gewoon eerst op laagdrempelige toepassingen waar het niet zo'n rol speelt? Of hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, de laagdrempelige, dat is eigenlijk het laaghangend fruit. Dat is inderdaad wat ik zei al, gevelbekleding. Dat is prima om het op die plekken toe te passen. Maar als we echt naar constructieve vormgeving gaan kijken, daar moeten we wel echt berekeningen en goed duidelijk hebben wat dat allemaal aan kan. Je wil niet dat iets inklapt, instort.
Nee, dat kan me voorstellen. Joost, als ik even naar jou mag gaan. Als provincie Drenthe, hoe ben jij daar bij betrokken bij biobased bouwen of circulair bouwen? Heb jij daar ervaring mee?
Ja, we hebben zelf, als je kijkt naar biocomposiet, nog niet echt ervaring met het toepassen daarvan. Wel met gewone composieten, bijvoorbeeld in brugdekken, maar ook wel in sluizen. Dus de volgende stap is dan natuurlijk naar een biocomposiet gaan. Wij zien zelf wel dat het best nog lastig is. Zoals Renske al zei, we hebben veel te maken met constructieve toepassingen. Ja, daar heb je wel te maken met een bepaald risico misschien als je zo'n innovatie gaat toepassen. En daardoor is dat dan best lastig. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook wel zien we ook wel ontwikkelingen in bijvoorbeeld openbare verlichting. Dus lichtmasten die van biocomposiet toch op de markt nu komen. En dat is dan niet constructief. Dus daar op die manier kijken we daar echt naar. Dus we zijn wel echt aan het kijken waar biocomposiet een uitkomst kan bieden. Maar dat zit echt nog in de fase van, nou ja, waar kan het wel, waar kan het niet? Kunnen we een partner opzoeken om er wat mee te doen? En hoe zorgen we dan met elkaar dat we ook verder komen? Dus staat echt nog bij ons in de kinderschoenen, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat is heel herkenbaar.
Ja, ik weet dat de provincie Friesland bijvoorbeeld, hè, die heeft ook als een soort launching customer gefungeerd. Een mooi voorbeeld is de Ritsemerzielbrug, fietsbrug in Leeuwarden. Ook voor, ik geloof, 80-90% op basis van biocomposiet. Wordt nu ook met allerlei sensoren gemonitord. Zou zoiets in de provincie Drenthe ook mogelijk zijn? Hè? Dat jullie als provincie launching customer zijn voor infrastructuur of bouwprojecten of...
Als je kijkt naar biobased bouwen, dan zitten we nu in een soort van noordelijke alliantie. Ook met Friesland, Groningen, Drenthe en met gemeenten. En dan kijken we specifiek naar biocomposiet. Dat gaat op dit moment inderdaad vaak over biocomposiete bruggen. Wat voor ons als provincie heel lastig is dat wij relatief weinig bruggen aanleggen. Dus er zijn weinig bruggen die wij bouwen over het algemeen. Maar bij gemeenten zijn wel heel veel voetgangersbruggen en fietsersbruggen. Daar hebben we nu wel een aantal gemeenten die zo'n brug moeten gaan vervangen en die waarmee we nu eigenlijk in samenwerking kijken naar of we dat ook van biocomposiet kunnen doen. Dus zo zie je eigenlijk dat wij als provincie hierin wat meer regisserende rol nemen, ook richting de nog lagere overheid, in dit geval gemeente, om hier wat mee te doen. Tegelijkertijd wat ik zeg, wij kijken bij onszelf wel heel erg bijvoorbeeld naar wapening in beton, zeg maar. Dat kan je in plaats van met staal misschien ook wel met iets van biocomposiet doen. Dus dat is een beetje waar we zelf naar kijken op dit moment.
En kun je dan als provincie iets in de aanbestedingsregels doen? Hè? Dat er op het gebied van CO2 of stikstof of wat voor milieueisen dan ook, hoe werkt dat dan?
Over het algemeen leggen wij inderdaad eisen op als het gaat om CO2-uitstoot. Of doen we in de aanbesteding, kijken we of we gunningsvoordeel kunnen bieden aan een partij die iets extra kan. Als het gaat om biocomposiet, dan denk ik zelf dat het belangrijk is dat wij meer partners gaan vinden hierin. Dus dat we meer echt met specifieke partijen die een bepaalde innovatie hebben, dat gaan uitwerken. Dat is tegelijkertijd wel heel lastig, omdat we gebonden zijn als overheid aan aanbestedingsregels. En dat betekent dat we niet zomaar één op één, in dit geval bijvoorbeeld bij Friso kunnen komen, om een product uit te werken en dat aan hun te gunnen. Dus daar zie je wel dat daar een spanning is tussen enerzijds de noodzaak om te innoveren en dus biocomposiet toe te passen, en anderzijds de regelgeving als het gaat om aanbesteden, dat we iedereen een gelijke kans moeten geven en niet zomaar met een partij in zee kunnen gaan om iets te ontwikkelen.
Hoe is dat bij Frisobouw gegaan, Renske? Wat was voor jullie de trigger om te kijken naar nieuwe materialen in de bouw? Was dat idealistisch? Zagen jullie daar een noodzaak in de markt? Zien jullie bepaalde wet en regelgeving aankomen? Wat was voor jullie de trigger om daar aan te beginnen?
Ja, sowieso ook wat bij ons intern speelt. Je merkt gewoon dat duurzaam bouwen, dat speelt eigenlijk bij iedereen op dit moment. Eigenlijk iedereen is daarmee bezig. Ook als je gewoon normaal je ding doet, merk ik ook dat die vraag uit de organisatie ook komt. We zien dat er steeds meer vragen komt extern, dus bij opdrachtgevers. Zoals Joost ook al zei, we proberen dat wel in aanbestedingsstukken meer naar te vragen. Nou, als ik kijk naar wat er nu aan aanbestedingsstukken binnenkomt, daar is eigenlijk duurzaamheid bij elke aanbesteding wel een groot onderdeel. Dat is ook een noodzaak die we hebben. En natuurlijk de wet en regelgeving, al is dat op dit moment voor ons wel een beetje spannend, omdat we niet weten hoe dat nu gaat. De norm van de NPG wordt al een paar keer, de milieuprestatie gebouwen wordt al een paar keer uitgesteld om die te verlagen. Maar dat zijn wel triggers die ervoor zorgen dat we daarmee bezig zijn.
En de problematiek CO2 is al even genoemd. Bieden die biocomposieten ook oplossing voor stikstof? En stikstof is ook een issue als het gaat om bouwen. Is dat ook iets waarom jullie aan biocomposieten denken in plaats van beton of staal?
Ja, als je kijkt naar de nieuwe kansen die er liggen als het gaat om vezelgewassen bij boeren en zo. Dat is natuurlijk wel een hele mooie bijkomst die erbij komt, die ervoor kan zorgen dat daar ook een verdienmodel ontstaat.
Je noemt verdienmodel als het gaat om de kosten. Als je de biocomposiet bouwelementen nu vergelijkt met de conventionele, zit daar dan een groot verschil in?
Ja, de biocomposieten zijn wel aanzienlijk duurder. Dus de momenten dat wel wordt toegepast, dat is vaak wel vanuit de intrinsieke motivatie van bijvoorbeeld een opdrachtgever of van ons.
Maar als je kijkt naar de grondstof aan zich, hè, dat zijn hernieuwbare grondstoffen. Vlas, dat kun je ieder jaar opnieuw oogsten. Qua materiaalkosten lijkt dat niet zo duur te zijn. Wat maakt het dan toch duurder?
Als je kijkt naar de traditionele materialen, daar wordt natuurlijk heel veel van geproduceerd. En dit is vrij nieuw. Dus die traditionele materialen kunnen ook scherper in de markt staan, omdat ze al grote fabrieken hebben. Dit wordt al toegepast. Veel onderzoek is al gedaan. Ze zijn gecertificeerd. En dat heb je met de biologische materialen. Ja, is dat echt in opkomst? En daar lopen we wel tegenaan dat dat meer gaat kosten. Omdat de fabrieken moeten er nog komen. De testen moeten er nog komen. En dat moet je niet onderschatten. Dat is gewoon duur.
Heeft de provincie daar ook nog een rol? Hè? Je hebt voorlopers, zoals bijvoorbeeld Friesobouw, hè, die met duurzaam bouwen, biobased bouwen bezig zijn. Stimuleert de provincie dat ook nog met ondersteuning op het gebied van subsidies of andere?
Specifiek voor biocomposiet weet ik niet zo dat wij daar speciaal subsidies voor hebben. Want natuurlijk wel is dat in het kader van biobased bouwen, is er vanuit de Rijksoverheid zijn daar hele, ja, best wel grote bedragen beschikbaar gesteld om decentrale overheden te zorgen dat die gaan innoveren en dat die biobased materialen gaan toepassen. Dus in die zin kunnen we daar natuurlijk geld voor krijgen. Tegelijkertijd is natuurlijk wel altijd bij onze opdrachtgever de afweging. We hebben te maken met belastinggeld, maatschappelijk geld, zeg maar. En dus maak je altijd de afweging, is de CO2-winst die het oplevert, weegt dat op tegen de meerkosten die je hebt. Daar hebben we over het algemeen hebben we daar tot op zekere hoogte middelen voor. Maar het moet natuurlijk wel echt wat opleveren gaat als het om CO2-reductie. En als dat heel weinig is en wel heel veel extra geld vraagt, ja, dan kun je je afvragen of dat maatschappelijk gezien ook wenselijk is dat je daar dan als overheid in investeert eigenlijk. Ik wou nog even terugkomen eigenlijk op CO2-uitstoot. En dat is wel het hele lastige, vind ik altijd, met innovaties. Want vaak wordt er inderdaad gevraagd van ja, wat levert dan op aan CO2-uitstoot? Natuurlijk wil je dat weten, alleen bij innovatie is natuurlijk ook zo dat het nog een beetje onbekend is. En het vraagt wel heel veel van een bedrijf wat innoveert om bijvoorbeeld al hele levenscyclusanalyses te hebben van een biocomposietproduct bijvoorbeeld. En daarbij denk ik ook van ja, het is natuurlijk belangrijk dat de CO2-uitstoot naar beneden gaat. Maar uiteindelijk willen we met z'n allen naar een circulaire economie toe. En op het moment dat jij lokaal je producten kan verbouwen eigenlijk, dan ben ik van overtuigd dat uiteindelijk daar de CO2-uitstoot ook wel mee naar beneden gaat. Dus soms is het ook, ja, moet je ook even de harde cijfers als het gaat om CO2-reductie even loslaten en even kijken van oké, wat brengt dit mij als het gaat om productinnovatie? En dan komt die cijfertjes, die komen dan later wel een keertje. Eerst maar zorgen dat we verder komen met zo'n product, zeg maar.
Ja. Ja. Als het over de overheid gaat en over subsidies, er is een groot groeifondsproject, toekomstbestendige leefomgeving. Afgelopen dinsdag was er een grote bijeenkomst in Utrecht op dat gebied. Friesobouw doet ook mee aan het groeifondsproject. Jij was daar volgens mij ook aanwezig, Renske, bij die bijeenkomst in Utrecht.
Wat?
Er zijn een aantal lezingen geweest, bijeenkomsten, workshops. Zijn er nog specifieke dingen jou opgevallen, ontwikkelingen of presentaties op dit gebied waarvan je dacht, dat kan voor Friesobouw ook interessant zijn. Zijn daar nog ontwikkelingen te noemen?
Ja, natuurlijk. Als je ziet, we hebben pitches gehad van alle projecten die er lopen. En als je ziet hoeveel mensen daar rondlopen met allemaal ideeën en innovaties, dan kun je wel echt een noodzaak zien waarom we eigenlijk met z'n allen aan het innoveren zijn. Iedereen die is daarmee bezig. Dus ik denk dat ook wel aangeeft dat je niet achter kan blijven.
Klopt. Een mooi voorbeeld is ook, als het over laaghangend fruit gaat, hennep als isolatiemateriaal. Dat is ook, werd daar gepresenteerd. Nieuwe daksystemen. Dus je kunt ook met dit soort materialen energie besparen. Ook het leefklimaat in bijvoorbeeld huizen op basis van natuurlijke materialen schijnt een stuk prettiger te zijn. Qua temperatuur, huishouding, luchtvochtigheid, etc. Wat ook vaak wordt genoemd als het gaat om gebruik van biocomposieten is de brandwerendheid. Is dat ook een issue waar jullie mee bezig zijn, Renske, binnen Friesobouw?
Ja, brandwerendheid is altijd wel een belangrijk thema binnen de bouw. Je wil dat graag goed hebben. En dat is wel zo'n ding waar we tegenaan lopen met nieuwe producten. We kunnen dan vaak wel andere materialen toepassen in de constructie, waardoor we toch die brandwerendheid halen in de constructie. Maar ja, meer materialen toepassen betekent dan ook wel gauw weer dat de prijs hoger wordt of dat de elementen dikker worden. Ja, dat geeft wel invloed op je prijs en op je woonoppervlak of oppervlak van je gebouw wordt. En dat is ook wel iets wat vaak meespeelt.
Ja, zeker. In de ideale omstandigheden, hè, dat we dat onder voor elkaar krijgen, wat zijn dan volgens jou echt voor de toekomst de toepassingsmogelijkheden voor biocomposieten binnen Friesobouw?
Ja, we hebben nu een tijdje terug hebben we gewerkt met andere type wapeningen. Dus dan kun je denken aan de basaltvezelwapening en de glasvezelwapening. Nou, die vraag speelt bij mij wel heel erg van, hoe zou dat zijn als we nu glasvezelwapening toepassen? Kunnen we die omstap naar glasvezelwapening maken? Maar zo zijn er meer onderdelen in woningen die we graag onderzoeken. Ook in combinatie met het groeifonds. Dus kijken van kunnen we onderdelen van kozijnen vervangen? En wat is daar dan ook de CO2-winst van? Want dat is wel echt wat speelt en wat belangrijk is als je dit soort producten gaat onderzoeken. Joost zei net ook al van hoe we moeten kijken naar die CO2-uitstoot. Dus dat is voor mij wel een heel interessante. Hoe is dat dan? En hoe komt dat dan samen ook met de CO2-uitstoot en met de verwerkbaarheid? En hoe zorg je er dan voor dat dat allemaal winst wordt?
Ja, mooi. Je werd het al even genoemd. Kozijnen, renovatieprojecten. Hoe zit dat binnen de provincie? Volgens mij zijn er ook wel voorbeelden te noemen van waar al op kleine schaal duurzaam wordt gebouwd.
Nou, als je specifiek kijkt naar biocomposiet, dan zijn er inderdaad, zoals ik net al zei, voorbeelden als het gaat om bijvoorbeeld lichtmasten. Ik weet dat er nu geïnnoveerd wordt met oeverbescherming. Dus normaal gesproken pas je een stalen of betonnen damwand toe of een houten. Ik weet dat er geëxperimenteerd wordt met een biocomposiete oeverbescherming van een soort van naaldbosvezels of zoiets. En verder denk ik dat het bij ons zich dus vooral ook richt op een brugdek. Of bijvoorbeeld, wat Renske ook al zei, de wapening, zeg maar. En dat heeft misschien, als je het over CO2-uitstoot heeft, niet altijd misschien het voordeel van CO2-uitstoot, maar kan ook bijvoorbeeld lichter zijn. Of het heeft een langere levensduur. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook weer winst die je dan eigenlijk maakt. Dus dat, als je kijkt binnen de infra, zijn een stukje meubilair, dan met name lichtmasten bijvoorbeeld, oeverbescherming en brugdekken plus wapening wel een belangrijk veld van biocomposiet.
Ja. Dus nog niet zozeer woningbouw. Ik kan me herinneren dat, ik weet niet, in Exlo of Borgen, dat er al wat pilotachtige projecten waren over biobased bouwen.
Ja, daar kan ik alleen niet zoveel over zeggen. Okay. Omdat ik zit puur echt in de infra, zeg maar.
Ja.
En ik weet wel dat wij als provincie, jagen wij wel circulair bouwen aan. Dus dat betekent dat wij op zulke soort dingen als het gaat om biobased bouwen ook in de woningbouw wel echt aanjagen. Maar ik kan daar inhoudelijk niet zoveel eigenlijk over vertellen.
Weet jij of er ook vanuit de overheid, misschien wel de landelijke overheid of Europese overheid, bewegingen zijn om iets te doen op het gebied van CO2-taxen? En bijvoorbeeld als het gaat om recycling van plastics, dan zie je dat veel recyclaars omvallen. Hè, omdat hun gerecycled materiaal weliswaar van goede kwaliteit is, maar een paar cent per kilogram duurder is.
Mm-hmm.
En ze niet kunnen concurreren tegen de plastics die worden geïmporteerd uit Amerika en China. Dus zou je kunnen zeggen, we gaan daar een extra belasting op heffen, een CO2-tax bijvoorbeeld. En dan zie je dat de gerecyclede kunststoffen en de biobased kunststoffen daar beter uitkomen. Die hebben een lagere CO2-footprint, dus die worden niet belast. Terwijl de oliegebaseerde wel worden belast. Zou zoiets ook toepasbaar kunnen zijn voor bouwmaterialen? Beton heeft een hele hoge CO2-footprint.
Dat zou kunnen. Ik denk alleen dat wij nu als opdrachtgever toch op een andere manier daarnaar kijken. En dat betekent eigenlijk dat we nu proberen te doen wat we kunnen zonder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld die belastingen die er nog niet zijn. En dat betekent praktisch gewoon dat wij bijvoorbeeld als wij moeten inkopen, dat wij niet per se voor de laagste prijs gaan, maar dat we kiezen voor kwaliteit. Dus voor zo min mogelijk CO2-uitstoot. In 2027 komt waarschijnlijk een sturende MKI. MKI is Milieukostenindicator. Daar is Den Haag nu druk mee bezig. Dat betekent dat wij voor een aantal producten een CO2-grens moeten opleggen. Nou, zulke soort dingen zullen de ontwikkeling van biobased bouwen alleen maar stimuleren. Omdat je dan dus op zoek moet naar alternatieven om te voldoen aan die grens eigenlijk die vanuit de overheid wordt opgelegd. Dus ik zie op dit moment nog niet een concrete ontwikkeling als het gaat om echt belasting opleggen. Ik zie meer ontwikkeling als het gaat om gewoon opleggen wat de maximale CO2-uitstoot van een product mag zijn. Of juist het stimuleren van alternatieven door gunningsvoordeel te geven in aanbestedingen of iets dergelijks.
Duidelijk. Ik was heel blij toen jij in het begin zei van wij werken ook samen met de provincie Friesland en provincie Groningen. En meestal zie je toch vaak dat de provincies vrij op zichzelf zijn gericht. Het is heel goed dat je ook als noordelijke regio daarin opereert. Zeker ook omdat er een aantal uitdagingen zijn. Bijvoorbeeld het gebied van landbouw. Hè. De boeren die moeten misschien wel andere werkzaamheden gaan zoeken. Agro en chemie in de noordelijke regio kan goed samenwerken als het gaat om dit soort biogebaseerde ontwikkelingen. Dus biopolymeren, biocomposieten, noem maar op. Agro en chemie kan elkaar daar vinden. Wordt op dat niveau noordelijke regio, de drie provincies, ook op deze manier daarnaar gekeken? Dus economische ontwikkeling specifiek voor de noordelijke regio?
Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat, nou, wat je al zei, van er wordt vaak gedacht dat er niet heel veel wordt samengewerkt tussen die overheden. Als het gaat om duurzaamheid, zeg maar, dan wordt er echt ontzettend veel samengewerkt tussen eigenlijk de verschillende overheden die er zijn. Je zei al van ja, in Drenthe bijvoorbeeld hebben we natuurlijk een best wel sterke landbouwsector en ook wel rondom Emmen veel chemie. En wij kijken echt wel ook intern samen met bijvoorbeeld een team circulaire economie, hoe wij vanuit infra, maar ook vanuit beleidsafdeling circulaire economie, die bedrijven kunnen opzoeken, bepaalde vraagstukken kunnen neerleggen en zo samen eigenlijk tot ja, innovatieve oplossingen kunnen komen als het gaat om biobased bouwen of wat dan ook. Dus zo proberen we echt wel die sector te versterken en ook aan ons te binden.
Ja, helder. Renske, als je naar de toekomst kijkt, hè, laten we zeggen de komende 10 jaar, wat denk je welke kant het opgaat op het gebied van biocomposieten? Is dan 20% van jullie producten op basis van biocomposiet? Gaan jullie ook samenwerken met andere bouwondernemingen, bijvoorbeeld in Friesland, die hier ook mee bezig zijn? Hoe zie je die ontwikkeling, laten we zeggen, de komende 10 jaar voor je?
Ja, ik denk dat er wel heel veel gaat veranderen. Ik denk dat het biobased bouwen nog meer een vlucht gaat maken dan dat het nu al doet. Het is nu al een vrij hot topic, maar ik denk dat dat nog meer gaat worden. En ik denk ook, het hoort een stukje samenwerking bij. We werken graag samen met andere partijen om te kijken wat er mogelijk is op het gebied van bouwen. Duurzaam of niet. Ik denk dat dat ook echt wel nodig is om samen op te trekken. Om op dat gebied kennis te vergaren, maar ook dingen uit te proberen.
Kun je voorbeelden geven van samenwerkingsverbanden met andere bouwbedrijven?
Bijvoorbeeld, we zijn als bedrijf aangesloten bij Circulair Friesland. Dus op die manier kom je elkaar veel tegen. Je spreekt met elkaar. En met interessante onderwerpen, dan plannen we regelmatig met andere bouwbedrijven of andere bedrijven even een kop koffie en om even bij te praten wat er allemaal speelt. En je krijgt op die manier best wel leuke samenwerkingen en leuke connecties met elkaar.
En kun je iets vertellen over de connectie met kennisinstellingen? Hebben jullie bijvoorbeeld ook studenten bij jullie over de vloer die aan dit soort thema's werken?
Ja, heel veel. We doen heel veel met studenten. En echt een groot deel van ons personeelsbestand is ook student die bij ons loopt. Vanuit ons bedrijf is dat een hele intrinsieke motivatie om jonge mensen op te leiden. Dus dan heb je ook inderdaad verschillende studenten van verschillende opleidingen die bij je komen. En we hebben inmiddels al 2 groepen gehad die ook echt specifiek met biocomposieten bezig zijn geweest. En dat smaakt wel naar meer om ook meer diepgang op te zoeken.
Ja, heel goed. En dat zijn dan, wat voor soort studenten zijn dat? Economie of bouwkunde?
Ja, het loopt echt heel erg uiteen. We hebben bouwkundestudenten natuurlijk omdat we een bouwbedrijf zijn. Maar we hebben ook de laatste tijd veel bedrijfskundestudenten over de vloer. Die echt op gebied van innovatie ook heel goed mee kunnen denken over hoe breng je gedragsverandering tot stand. Of hoe richt je een bepaald proces in. Maar ook een tijdje terug hebben we werktuigbouwkundestudenten over de vloer gehad. Dus ja, het wordt heel breed en er komen steeds meer verschillende studenten. Ik denk dat dat goed is, dat je verschillende invalshoeken hebt.
Je noemt een belangrijk punt volgens mij. Hè. We zijn vaak met technologische innovaties bezig, maar vergeten vaak educatie, communicatie, andere aspecten, wet en regelgeving, logistiek misschien zelfs wel. Hoe zit dat, Joost, binnen de provincie? Doen jullie ook aan voorlichting op dit gebied? Organiseren jullie symposia of bijeenkomsten om dit thema wat meer onder de aandacht te brengen? Of is dat niet een rol van de provincie?
Nou, zeker is dat wel onze rol, denk ik. Ik weet dat afgelopen maart was bijvoorbeeld de Week van de Circulaire Economie. Dan wordt er ontzettend veel altijd opgezet qua bijeenkomsten om hier voorlichting over te geven. Ik weet ook dat wij daar als provincie verschillende voorlichtingen geven. Tegelijkertijd, als je het hebt over normen, regelgeving, dat soort dingen. Ja, als het gaat om biocomposiet, dan is er natuurlijk eigenlijk misschien nog niet zo heel veel regelgeving. En dat maakt het, enerzijds kun je daar misschien voorlichting over geven aan anderen. Anderzijds maakt dat het voor onszelf ook heel erg lastig. Omdat je bent altijd op zoek naar zekerheid. We willen ons graag conformeren aan normen en regelgeving. Ja, en als die er nog niet is, dan is het best wel lastig om innovaties verder te krijgen. En dus ook om daarover over te vertellen richting de buitenwereld. Dus ja, voorlichting, dat soort dingen, dat vindt zeker plaats. En tegelijkertijd is dat ook best lastig om te doen.
En Europa? Lobbyen jullie ook bij Europa op dit thema?
Daar kan ik eigenlijk niet zoveel zelf over zeggen. Daar heb ik geen idee van. Nee. Nee.
Gebiedsontwikkeling, regioontwikkeling, dat zijn ook wel Europese thema's. Mm-hmm. Ja, wellicht kan Europa daar ons ook mee helpen.
Zeker, dat denk ik wel. Ik ga ervan uit dat het wel gebeurt, maar de precieze werking daarvan weet ik niet.
Okay. Je noemde net die studenten, Renske. In hoeverre blijven die studenten ook bij Friesobouw hangen op het moment dat ze dit soort innovatieve projecten bij jullie hebben gedaan? Smaakt dat ook naar meer?
Ja, een deel blijft natuurlijk hangen. Een deel is ook komen een onderzoek doen en die gaat daarna weer weg, want die zoeken weer wat anders. Dat verschilt ook per student die bij ons komt. En daar houden we ze ook vrij in. Dat is voor iedereen zijn eigen ding.
Wat is je officiële titel binnen? Ben jij duurzaamheidscoördinator of wat is jouw...
Mijn officiële titel is innovator en aanjager duurzaam bouwen.
Okay, en doe je dat nu in je eentje of zijn er nog meer mensen binnen Frieso die daaraan werken?
Ja, officieel ben ik de enige met deze titel. Alleen ik zie dat niet dat ik alleen ervoor sta. Want als er projecten komen of er zijn ontwikkelingen, dan sluiten vaak collega's bij me aan. Die hebben ook de kennis, die lopen mee in de praktijk. Dus die heb ik ook echt nodig om me heen. En die laat ik eigenlijk aansluiten en die werken eigenlijk met mij mee. Dus op dat moment heb ik het voelt niet alsof ik alleen ben, want ik heb eigenlijk altijd een team van verschillende mensen om me heen.
En zit jij dan ook in het managementteam van Friso en breng jij dan ook bepaalde projecten in en probeer dan ook de handjes daarvoor op elkaar te krijgen? Of hoe moet ik dat voorstellen?
Natuurlijk probeer ik het zoveel mogelijk aan te jagen ook bij het management. Maar een groot deel van wat we doen komt uit projecten die we zelf willen. Dus ontwikkeling van ons eigen producten. Maar ook een heel groot deel komt bij opdrachtgevers vandaan. Maar ja, zoals ik al zei, je kan bijna niet meer anders dan dat je duurzaam gaat bouwen. Omdat eigenlijk in alle aanbestedingen staat die vraag al.
Het alternatief bestaat ook eigenlijk niet meer, hè?
Nee, dat bestaat niet meer. Nee.
Het alternatief?
Nou ja, traditioneel, zeg maar. Dus ja, er wordt vaak gerefereerd aan... ja, maar we deden het eerder zo. Ja, maar dat bestaat dus eigenlijk niet meer. Je kunt niet meer, zoals je het eerder altijd deed, het nu nog steeds doen.
Het is een nieuwe werkelijkheid.
Precies. Dus ja. En die nieuwe werkelijkheid moet je gewoon accepteren.
En ja, dan ga je niet zoveel opdrachten meer aannemen.
Misschien nog even iets anders. Je noemde ook asfalt, hè? In hoeverre kun je asfalt duurzaam maken? Dat triggert mij nog even.
Ja, dat kun je heel goed tot in bepaalde mate duurzaam maken. Kijk, enerzijds kun je dat asfalt eigenlijk heel goed hergebruiken, zeg maar. Dus dat gebeurt ook. Anderzijds zie je nu heel erg de ontwikkeling. Als je kijkt naar asfalt, dat bestaat uit verschillende componenten. Eén daarvan is bindmiddel. Bindmiddel is eigenlijk het product wat de meeste CO2-uitstoot ook veroorzaakt. Dat komt omdat dat een restproduct is van olie. Nou, daar zie je bijvoorbeeld dus op dit moment heel veel ontwikkeling in om dat te veranderen en daar alternatieven voor te vinden. En dat is niet alleen gedreven door CO2-reductie, maar ook door het feit dat er steeds minder goede kwaliteit bitumen in dit geval beschikbaar zijn. En dus, wat ik al zei, nieuwe werkelijkheid, worden we gewoon gedwongen om op zoek te gaan naar biobased alternatieven die dat kunnen vervangen eigenlijk. Dus ja, ook op dat vlak is heel veel ontwikkeling eigenlijk.
Ja, dankjewel. Volgens mij gaan we richting een eind. Ja, zou ik nog een soort slotquote van jullie kunnen vragen? Misschien met een oog naar de toekomst. Ja, over biocomposieten en het gebruik daarvan.
Ja, nou ja, kijk, biocomposieten, wat ik al zei, staat dan gewoon echt in de kinderschoenen. Maar uiteindelijk zijn wij als overheid een van de belangrijkste opdrachtgevers als het gaat in de infrastructuur. Ja, de infrasector is gewoon afhankelijk eigenlijk van overheidsopdrachten. En dat betekent ook dat wij, als wij bepaalde doelstellingen hebben, dat we een voorbeeldfunctie moeten nemen. En dat we ook moeten durven om soms een risico te nemen. Natuurlijk een afgewogen risico. Om bijvoorbeeld biocomposiet toe te passen zonder dat we weten hoe het er misschien over 15 jaar uitziet. Dus het is echt wel aan ons als overheid in dit geval om te zorgen dat wij die markt voor biocomposiet stimuleren en daar ook gewoon voorbeeldfunctie in nemen en een risico in durven te nemen. Dus dat is denk ik heel belangrijk als je het hebt over die biocomposieten. Want op het moment dat wij het niet doen, dan gaat het ook niet verder komen. Omdat, wat ik al zei, die infrasector is gewoon heel erg afhankelijk, of de inframarkt, van overheidsopdrachten.
Helder, duidelijk verhaal. Renske.
Ja, daar wil ik op aanhaken. Als we dan ook, we hebben het net ook gehad over de verschillende projecten die er al zijn. Dus de bruggen die er al zijn van biocomposiet. Of eventueel gevelbekleding of ander laaghangend fruit zoals de verlichting.
Tiny houses.
De tiny houses, dat zijn juist ook de projecten waar we kennis uit moeten halen van wat gebeurt er nou met die materialen. En hoe verhouden ze zich en hoe lang blijven ze zoals ze er nu bij staan. Daar moeten we vooral naar kijken, naar die projecten en dat laaghangend fruit. Want als we daarnaar kijken, dan komen ook wel langzaam die constructieve toepassingen.
Ja, en daarbij is het ook belangrijk om gewoon, je hoeft niet groot te beginnen, zeg maar. Je kunt gewoon klein beginnen en vanuit daar ga je vanzelf wel naar de grotere toepassingen toe.
Er zijn al heel veel mooie voorbeelden, hè?
Dus precies.
De biobrug in Wildlands in Emmen, Ritsum Asielbrug, de tiny houses, beschoeiing, vangrails.
Ja.
Toepassingsmogelijkheden genoeg wat dat betreft.
Ja, zeker. Ja.
En dat is het begin. Ik denk dat echt, dit gaat echt de aanstichter zijn voor meer mooie dingen.
Nou, dat lijkt me een mooie slotquote. Heel erg bedankt, Renske en Joost, voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op onze podcast.
Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.